Naar aanleiding van de uitspraken in 1 Johannes 2 waren wij terecht bij de laatste uren uit vers 18. Ik meen dat we het daar vorige keer over gehad hebben, over die uitdrukking. Wij kennen via andere schriftplaatsen de uitdrukking de laatste dagen of ook laatste tijden. En Johannes gebruikt de uitdrukking de laatste uren. Want Johannes heeft zo zijn eigen jargon, dat weet u langzamerhand. Daar kom ik nog wel eens vaker op terug. En een van de belangrijke dingen die we daarbij moeten onthouden is dat de laatste tijden, de laatste uren of daarna, zoals het dan in het Oude Testament eventueel staat, ook dat hebben we aangehaald. Dat zijn uitdrukkingen die niet maar de aanduiding zijn van de dagen, de jaren, de uren, die ogenblikkelijk voorafgaan aan wat wij noemen de wederkomst van Christus. Want punt 1, zo'n heel begrip, de wederkomst van Christus, sek als aanduiding van één dag, dat bestaat in de Bijbel ook niet. Maar de laatste uren is gewoon het tweede deel. Het latere deel van de heilsgeschiedenis, of gewoon van de geschiedenis. De laatste dagen, de laatste tijden, de laatste uren. Dat is of die zijn aangebroken bij de opstanding van Christus. Dat was de tijd der verbetering die opgelegd was. Of die komen zou, afhankelijk van hoe je dat lezen wil. In de Hebreeënbrief heet dat. Hè? Je hebt de tijden der onwetendheid. Dat is oud-testamentische tijd en nieuw-testamentische tijd heet de betere tijd of in de Statenvertaling de tijd der verbetering. Wij leven in de eindtijd al zo'n 2000 jaar ongeveer, kijk niet op een jaartje meer of minder daarbij. En het zou goed zijn als we ook ons eigen jargon daarop aan zouden passen, denk ik wel eens. Want ja, wij roepen al zo lang, je kan wel zien dat het de eindtijd is. Want dan zou men vreemde gezichten zien immers. Maar doe maar. Maar dat is al zo lang zo. En in dat verband zegt de apostel Paulus in 2 Thessalonicenzen 2... Hij zegt, laat je geen schrik aanjagen, dat je wees niet verschrikt of wat dan ook maar. Alsof het zover is, of hoe ver dan ook maar, want ik ga er met opzet niet gedetailleerd op in. Want ja, er komt eerst nog een paar andere dingen. Eerst moet de mensenwetteloosheid nog openbaar worden. Maar dan moet eerst de afval nog, niet een afval, de afval. Dat wij een afvalprobleem hebben, dat hebben ze mij verteld. Ik ook, ik heb 3 grote vuilnisbakken en die zijn allemaal altijd vol, lang voordat ze opgehaald worden. Heb je dat ook of niet?
Nee.
Nou ja, nou. Maar het is echt zo. Nou, niet altijd, maar toch dikwijls wel. Toen maar weer. Laten we er niet op ingaan. Alles heet tegenwoordig een crisis. We hebben overal een crisis in. Terwijl als je het niet vertelde, dan zou je het helemaal niet weten. Dan zou je niks van merken. Dus ik ben er heel laconiek in die dingen. Maar het is al lang de eindtijd. En vandaar dan ook dat de apostel schrijft. Het is de laatste uren en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Dat schijnen ze gehoord te hebben, dat de antichrist komt. Dat is opvallend, want de term, dat weet u langzamerhand ook, maar ik heb nu de gelegenheid om het nog een keer te zeggen. De term wordt alleen maar gebruikt door Johannes. En dit is de eerste keer dat het woord in de Bijbel voorkomt. En ook bijna de laatste keer trouwens. Voor de laatste keer moet ik 2 bladzijden omslaan. Want de laatste keer is in de 2e brief van Johannes. Dat was in vers 7. En dat is nog steeds in vers 7. Maar ik bedoel, dat hebben we, dacht ik, aangehaald. Ik heb je laten zien waar die term gebruikt wordt. Gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. En dat hebt u waarschijnlijk ook gehoord. Maar zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Dus als iemand zegt die of die of daar is een antichrist, dan is de kans redelijk aanwezig dat dat correct is, dat dat juist is. Maar daarom is het nog niet de antichrist. En hoe dan ook, we hebben maar een paar schriftplaatsen waar de term gebruikt wordt. En daar blijkt, dat is hier dus, in Johannes 2 en daarna in 1 Johannes 4 en daarna in 2 Johannes vers 7. En dan heb je alle schriftplaatsen gehad. En wat je daaruit kunt begrijpen, stel dat je nou helemaal niet weet, en dat is waarschijnlijk ook zo dat je het niet weet. Hè? Als je het helemaal niet weet, dan kun je uit die schriftplaatsen concluderen dat het gaat om één leugenaar. Iemand in wie de waarheid niet is. En hij wordt genoemd een valse profeet. En hij wordt ook genoemd eventueel een geest, maar dan niet uit God. Dus een boze geest. Tel die dingen bij elkaar op en noem dan eens iemand die een geest is, een boze geest en een leugenaar. Dat is goed geantwoord, klaar. Dan ben je eraan. Dat is hem persoonlijk. De baarlijke, heb ik gezegd. De baarlijke. Je hebt alleen maar baarlijk, heb je verder niks. Het is altijd baarlijke duivel. Gek hè, dat het woord alleen blijft bestaan, baarlijk, in verband met de duivel. Maar baarlijk.
Baarlijke nonsens heb je ook. Baarlijke nonsens.
Ja, bestaat dat ook nog?
Ja, het bestaat ook.
Ja, daar worden we mee doodgegooid, dus dat valt niet meer op met baarlijke nonsens. Maar baar, dat is het woord voor, het heeft een vaste vorm. Dat kent u, hè? Een baar, meestal van kostbare, van goud of zo, dat noemen we een baar. We zijn het woord kwijtgeraakt, we noemen het een broodje. Wat het niet is, want je kan het niet eten en bovendien een je broodje. Ik heb ooit zo'n baar goud voor me op de tafel gehad. En mij is beloofd, als ik het met één hand zo kon oppakken,
mocht ik het
houden. Ja. Nou, dat til je niet. Ook met twee handen niet. Ik niet tenminste. Met geen mogelijkheid. Hoe graag ik ook zou willen. Hoezo broodje? Maar goed, dat noemen ze zo. Het gestalte en de baarlijke duivel is de duivel die gestalte aanneemt. Dat is een term die van oudsher gebruikt is voor het idee dat Satan bij gelegenheid in lijfelijke daante verschijnt. Kun je meteen herkennen aan bokspoten en hoorn op zijn kanus. Op zijn, want ik moet er vooral niet met respect over spreken. Maar daar gaat het over. Die komt. Dat is die figuur die uit de hemel geworpen wordt. Ja, dat kan, want daar is hij nog namelijk.
Oh ja?
Nou ja, dat is, begrijp u hoe problematisch het wordt om zoiets te bespreken? Want dan zegt men, ja, nee, hij is toch uit de hemel. Nee, u bent in de war met de algemeen wijdverbreide heidense opvattingen over hierna is een hiernamaals. Dat heb je met hierna, dan is er hierna is in hiernamaals. En omdat wij vinden dat er nog recht gedaan moet worden en dat hier nog rekeningen open stonden, hebben we uitgevonden, iemand heeft uitgevonden, dat het in het hiernamaals kan je links en dan kan je rechts.
Ja, ja.
En links is dan fout. Alleen weet ik nou niet meer zeker of dat nog zo is. Het kan zijn dat men dat verwisseld heeft. Maar goed, je hebt de verkeerde kant, laat ik het zo zeggen dan. En je hebt een goede kant. Heb je dat nog? En daar kom je dan, als je karma goed was, zal ik maar zeggen. Als je goede daden, je slechte daden overtroffen, dan kom je aan de goede kant. En zoiets moet het dan toch wezen. Of er is een deurwachter en die moet je omkopen. Dat kan ook natuurlijk.
Nee, ik ga
jullie
met een pand over een rivier, dat ook nog.
Ja, Michael wrote The Boat Ashore enzovoort. Maar niet af laten leiden. Het idee is gewoon dat in Damas kom je of in de hemel of in de hel. Dat is de christelijke variant, naar schijnt. Maar aan de goede kant of aan de verkeerde kant van de kloof in het dodenrijk of wat het maar is. Maar ik heb het niet over bijbelse, ik heb het over heidense filosofie. Men denkt ook dat in het Damas de goede kant, dat daar is onze lieve Heer. Sorry dat ik het zo zeg, maar ik doe dat met opzet. En die trekt zieltjes, die wint zieltjes. En zieltjes, waarom dat in een verkleinwoord moet, weet ik ook niet, maar in het Nederlands hoort dat zo. En aan de andere kant, daar heb je dan de duivel. Aan de verkeerde kant, zal ik maar zeggen. En die wint ook zieltjes. En daar heeft men uit afgeleid dat de duivel zich dus bevindt in de hel. Want dat is toch de verkeerde kant, of niet?
Ja.
Ja, maar er is de duivel niet. En als hij er komt, zit hij er net zo gevangen als ieder ander. Want hij woont in de hemel, tot vandaag. Dat is wat het is. En hij zal pas in de toekomst uit de hemel geworpen worden. Dat is bijbels. Maar ja, wie kent de Bijbel nog? Iedereen weet tegenwoordig wat de Bijbel zegt, toch? Er staat toch in de Bijbel? Dus men weet het precies. Maar ze weten het niet. Echt niet. Dat denken ze maar. De Bijbel leert dat de duivel in de hemel woont, is.
Maar hij kan toch wel op aarde zijn allemaal dan?
Hij heeft zijn personeel voor hier op aarde. Maar hij komt niet op aarde, hij is in de hemel. Dat is zijn positie. En lager niveau heeft hij personeel. Hij is zijn engelen. Die wonen ook in de hemel trouwens. Engelen zijn in die zin hemelse wezens. En dan, dat heet de Satan en zijn engelen. En dan heb je nog de demonen. Maar dat is het lagere personeel wat hier op aarde wat rondhangt. En in het algemeen staat, Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Waar? In het dodenrijk? In de hel? In de poel des vuurs?
Nee.
Echt niet. Daar komt hij in de toekomst pas in en dat is wat beschreven wordt, nogal laconiek ook weer, een beetje komisch, wordt het beschreven in Jesaja 14. Dat hij uit de hemel niet alleen op aarde geworpen wordt, maar zelfs nog lager. En uiteindelijk kun je dat in het boek Openbaring natuurlijk lezen. Maar zover is het nog niet. Die figuur, dat is de antichrist. Dat is de figuur die zich stelt in de plaats van Christus. Want dat is degene die macht uitoefent in de praktijk over deze wereld. En hij probeert dat vast te houden. Dat gaat hem niet lukken. Ik neem aan dat hij dat ook wel weet. Maar hij zal in de toekomst op aarde geworpen worden. Waar die grote heeft, hoe staat het ook alweer in Openbaring 12? Hij heeft grote toren of iets dergelijks. En omdat hij kleine tijd heeft of iets dergelijks. Hij gaat hier op aarde dan nog wel een poosje tekeer. Daar hoor, en over wat hij dan zal doen, daar hoor je tegenwoordig allerlei christenen over praten. Die denken dat dat nu is. En in de meest onbenullige dingen van vandaag ziet men dan het werk van de duivel. Dat is nou jammer, want als je het werk van de duivel echt wil zien, al daar heb ik nogal wat voor u. En dat heeft niks met corona te maken of met coronamaatregelen, hoor. Laat ik u dat vertellen. Nee, dat ben ik serieus. Maar natuurlijk. Ja, maar goed. Maar in de toekomst zal hij hier op aarde tekeer gaan, inderdaad. Dat is een laatste mogelijkheid. En dan zal hij op aarde zijn domicilie hebben, zijn residentie hebben in Babel uiteindelijk. Maar dan ben je al na de 70ste week van Daniël. En dan zal hij een wereldrijk hebben, hij zal het een en ander regelen enzovoorts. En daar hoef je zich helemaal geen zorgen over te maken. Niet alleen omdat wij hier dan niet meer zijn. Ik vind dat een slecht argument, want wij zullen wel degelijk betrokken zijn bij aardse omstandigheden in die dagen, maar gewoon, dat is vandaag niet. En als u zegt, maar de duivel gaat een keer, dan zeg ik, ja, vertel eens wat nieuws. Hoezo?
Wat is er nou
ineens aan de hand? Ik begrijp die dingen niet. wat er ineens aan de hand zou zijn. Er is ineens niks aan, ja, wat er aan de hand is dat de overheid ingrijpt in onze levens, ons beperkingen oplegt. Maar ja, dat is ook van alle eeuwen, hoor. Dat we enige decennia gehad hebben waarin dat niet gebeurde, dat danken wij aan de Tweede Wereldoorlog. Toen de hele cultuur, de hele samenleving, alles plat lag, inclusief de huizen en alles, zou ik zeggen. En toen moest het allemaal weer opgebouwd worden, begon van voren af aan. Maar dat leidt er uiteindelijk altijd toe dat de overheid bij alle dingen een vinger in de pap heeft. En dan komt er weer oorlog of revolutie, wat gewoonlijk hetzelfde is. En, hè? Nou, het verschil is niet zo groot. En dan valt het allemaal weer in elkaar en dan wordt het weer opnieuw opgebouwd. Dat is wat het is. En ook daar ben ik tamelijk laconiek over. Toch? En bovendien, wij als Nederlanders zijn sowieso gewend om, om te kijken waar de mazen in de wet zitten en hoe we via de Maagdeneilanden of zo onze de vraag is vervolgens, ja, waar had hij het over? En dan weet ik het ook niet meer. Maar goed, en dat soort dingen. Je moet ermee leren leven. En je moet, ja, soms moet je dingen doen of moet je dingen doen die eigenlijk niet kunnen of niet mogen of zo. En dan zeg ik altijd, zorg dan dat niemand het merkt. Zoals het lied dat ook zegt. En wees niet al te rechtvaardig, zegt de prediker. Want dat kan ook helemaal niet. Dat is ook maar een vreemd idee eigenlijk. De wereld wordt geregeerd door de duivel, dat is al lang zo. En de ene keer komt hij van links, de andere keer komt hij van rechts, van achter, van voor, enzovoort. Maar voor ons geldt, heft uw ogen opwaarts. Zoek de dingen die boven zijn, enzovoorts. En voor de rest, daar kun je niks aan doen, dat gedoe om je heen. Daar moet je mee leren leven, daar moet je je weg in zin te vinden. En dat is het dan. Maar de hele wereld is vol met leugens. Omdat de wereld geregeerd wordt, nog steeds door de leugenaar van de beginnen. En dus woeden de volken, bedenken de natie, ijdelheid, Psalm 2. En staan op tegen God en zijn gezalfde. En die doet er niks aan. Nou, er staat, die in de hemel rond zal lachen, de Heer zal bij hem bespotten. En zeggen, ga maar je gang, je kunt er toch niks meer aan doen. Ik heb mijn koning al gesteld, dat is al geregeld, in de opstanding van Christus. Heden heb ik u gegenereerd, dat is dus klaar. En nou gaan de volkeren wel tekeer, nog steeds. Maar het heeft geen enkele zin. Dat is waar het over gaat, hè. Nou ja. Dus er komt een antichrist, maar ik heb u vorige keer toch redelijk uitgebreid gezegd, ook waarschuwend gezegd, antichrist in de Bijbel is niemand anders dan de duivel zelf als die op aarde geworpen wordt. De antichrist. En antichristen zijn degenen die net als de duivel proberen de plaats van Christus in te nemen. In het bijzonder ook als gezaghebbend, gezagdragend in de gemeente. In de kerk dus, feitelijk. Hebben jullie die? Begrijp je wat ik nu zeg? En ik meen dat ik gelezen heb uit Handelingen 20, waar Paulus de leidslieden, hoe heet dat, de oudsten van Efeze toespreekt. En zegt, er zullen uit uw midden zware wolven opstaan, enzovoorts. En ze zullen de kudde misleiden of verleiden of wat het maar was allemaal. En Johannes zegt over precies hetzelfde. En hij noemt ze antichristen. Hij zegt, zij zijn uit ons uitgegaan, vers 19. Maar zij waren uit ons niet. Ze hoorden er in werkelijkheid niet bij. En dat is wat gebeurt. Ook in onze dagen. En ik ben van mening dat de meest invloedrijke mensen binnen het christendom zijn volstrekt stokongelovig. En sommigen roepen dat ook hard. Hardop zeggen dat ook. Nee, van de Bijbel geloven ze verder niks. Enzovoorts.
Voor de goede mensen zijn. Ja.
Ja, een christelijke cultuur voelen ze wel wat voor. Wat ook maar onzin is, want in werkelijkheid is Christus daar al lang uit verdwenen. Uitgezet namelijk. En wat men overhoudt is dan humanisme. Maar ja, men wil dat een plaats geven binnen kerkelijke sfeerorganisatie met alle voordelen die dat eventueel met zich meebrengt. En welke dat zijn, ga ik helemaal niet uitleggen. Want ja, ik heb er niks mee en komt in de Bijbel niet voor, dus hou er ook maar over op. Maar wat er gebeurt, is de... Kijk, begrijp je, als de duivel je niet kan tegenhouden om tot geloof te komen, houdt hij je tegen om uit geloof te leven. Ja. Dat is wat hij doet. En als je zoekt de dingen die boven zijn, dan probeert hij op aarde zoveel rommel om je heen te scheppen, zoveel chaos te brengen, die je afleidt van het naar boven kijken. Dat is wat er gebeurt. Zodanig dat je gaat denken, we moeten er toch wat aan doen, want het loopt nou toch wel een beetje uit de hand om ons heen. Je moet er niks aan doen. Je hoeft er niks aan te doen. Echt niet. Nee. Ja. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. We hebben er altijd mee van doen gehad. En sommige van die antichristen zijn opvallend, makkelijk herkenbaar. Ligt ook voor de hand, is ook erg goedkoop om te zeggen, kijk, die of die, iemand die dan grote invloed heeft, vooral binnen of onder christenen, die kan je natuurlijk al heel makkelijk voor antichrist uitmaken, toch? Want de essentie van de antichrist is dat de antichrist en dus ook een antichrist zich stelt in de plaats van Christus. Anti, laat je niks wijs maken, anti betekent in plaats van. Dat je dat ook dan kunt vertalen met tegen in het Nederlands, dat is zo. Want één tegen het ander wil zeggen dat ze gelijkwaardig zijn en verwisseld kunnen worden. Heb je dat nog? Maar je had net zo goed het kunnen vertalen met voor. Het is lang geleden, maar dan zei ik, ik geef 4 kwartjes voor 1 gulden. Maar je kunt dus zeggen, ik betaal 4 kwartjes tegen 1 gulden. Het kan allebei. Ik sta hier voor de muur. Of sta ik tegen de muur? Ik hoef er niet eens tegen te leunen. Sta ik voor de muur of tegen de muur? Het zijn begrippen die zeggen niks. De echte betekenis van anti is in plaats van. Pro is voor, contra is tegen en anti is in de plaats van. En Herodes Antipater is die Herodes die kwam in de plaats van zijn vader. Die Antipater. En Antichrist is degene die zich stelt in plaats van Christus. Dat is wat het is. Heb je dat? Dat je niet maar iedereen voor Antichrist uitmaakt. Maar kenmerkend voor een Antichrist, op welk niveau is ook, dat hij probeert macht uit te oefenen. Met name in de eerste plaats over gelovigen. En over de wereld, ja, hij heeft al macht over de wereld, dat is het punt niet. Toch? Nou ja, en in de toekomst zal hij dat doen op aarde. En dan zal hij als de komende Christus herkend gezien worden, of als de komende Boeddha, Boeddha Maitreya, of de komende Mahdi, de imam Mahdi van de Mohammedanen enzovoort, en waarschijnlijk ook van de Joden. Kortom, daar gaat het naartoe. En dat in heel de wereld, onder alle volken, wat je in onze dagen dus ziet. En niet alleen vanwege corona of coronamaatregelen, maar wat je ziet, dat alle dingen langzamerhand mondiaal worden, zal ik maar zeggen. En over de hele wereld tegelijkertijd gebeurt en kan gebeuren. En dat als er ergens iemand de verkeerde knop heeft ingedrukt of een bitje verkeerd gelegd heeft, ja, dan ligt de hele communicatie in heel de wereld plat. Hè? Ja. Ja. Nou ja, dat soort dingen.
Facebook,
ja, wat moet je in het leven eigenlijk zonder Facebook? maar toen maar weer. Ik vind het komische dingen eigenlijk. dit soort zaken. Maar ja. Ja, dat is zo. Ja, zal ik nog eens wat zeggen? Wij worden al jaren lastiggevallen met het idee dat we na binnen afzienbare tijd allemaal een chipje ingeplant krijgen.
Oh ja.
En dat noemen we dan het teken van het beest of zo. We noemen dat hier allemaal zo'n dingetje. En dat moet je dan hebben, want dat is je identiteit enzovoort. Het laatste wat ik hoorde is dat je via zo'n spuit van de coronaprik, vaccinatie, dat je dan zoiets ingespoten zou krijgen. Ik moet er hartelijk om lachen, maar net flauwekul. Maar er zijn er legio die dat geloven, enzovoort. En het is zo absurd, want het is helemaal niet nodig. Dit is allemaal al achterhaalde techniek, dat slaat helemaal nergens op. Heb je dat? Je zwaait gewoon met je kaartje bij de kassa. En dan, oké, akkoord zegt hij dan.
Vroeger, wel, ja.
Vroeger zei hij, u bent geslaagd.
Ja.
Dat heb ik nooit veel gehoord in mijn leven. Maar ja. Het verbaasde me altijd. Nog gekker dan. Die iPad daar, daar heb ik de zangbundel in zitten. En dan kan ik met één hand het lied opzoeken. Enzovoort. Die zangbundel, maar als ik dat ding open doe, dan kijkt hij me aan. En dan zegt hij, oh, ben jij het? En dan is het goed. Maar als ik niet terugkijk, zal ik me zeggen, ik zet hem zo aan. Dan doet hij het echt niet, hoor. Hij moet mij zien. Dat wil zeggen, hoezo moet je een chipje ingeplant voor je identificatie? En op mijn telefoon, ik kan het niet uitgezet krijgen, om het mijn wijsvinger erop leggen.
Ja, dat doe je niet.
Ja, dus als je toevallig je gesneden hebt of verbrand of zo, dan doet hij het echt niet. Hoezo moet je wat ingeplant krijgen? Wie heeft die onzin verzonnen? En we worden al heel lang mee lastiggevallen, mee achtervolg vragen overgesteld, bang gemaakt, dat weet ik veel. Dat slaat allemaal nergens op. Maar intussen gaat dit allemaal gewoon zo door. Bovendien, ze kunnen de computer herkent je gezicht, die weet wie je bent. Dus dat is het dan. En ze weten ook waar je bent. Want ze kunnen je telefoon volgen en onderweg. Ik doe het niet, maar ik heb wel eens gedacht, zal ik nu onderweg eens tellen hoeveel camera's ik zie onderweg?
Ja.
Ze kunnen je volgen. Ze hebben nu een discussie over of de politie het mag gebruiken voor opsporing enzovoort. En die lui van de politie zeggen, ja, maar dat doen we al lang. Dat doen we al lang. Ik heb voorbeelden gehoord hoe dat ging. Zo. Natuurlijk, dat kan. Ja, dat kan. Nou en? Wat moet je eraan doen? Hoezo? Is het van de duivel of wat?
Ja, vast en.
Ja, wat van de duivel is, dat is de twijfel zaaien omtrent het woord van God. Vandaag kreeg ik bericht dat er weer een nieuwe Bijbelvertaling komt, van het jaar nog. Enzovoort. En er zijn ineens de kamelen uit de Bijbel verdwenen, heb ik begrepen. Wat heet er nou ineens? Dromedarissen. Terwijl u waarschijnlijk weet dat een kameel in de Bijbel in het Hebreeuws net zo heet, hè? Een camel. Een gimel. Maar daar maken ze dan toch weer een dromedaris van, enzovoort.
Ja, maar een camel is ook een dromedaris. Dat is die sigaretten.
Dat weten die taalkundigen nou van nou ja, enzovoort. De een heet Camelus Camelus en de ander heet Camelus Dromedaris. Maar iemand heeft dat bedacht. Dat zal die hoe heette die man? Dan niet van de Keukenhof, nee, serieus. Iemand die dieren heeft ingedeeld en planten heeft ingedeeld in familie enzovoort. Familie is een tak enzovoort. Dat is allemaal vanwege de evolutie leren. En nou zeggen ze, nee, maar dat is helemaal geen familie van elkaar. Of dit beest is familie, je zou het niet zeggen, maar is familie van dat. Wie heeft dat bedacht? Iemand heeft dat zitten bedenken en in gesystematiseerd. En dat moet dan op de HBS worden. De hogere burgerschool moet het onderwezen worden. En die kinderen die denken dan dat het echt zo is. Maar dat zijn menselijke ideeën. Daar maak je druk over. Waar je druk over moet maken is over het woord van God. En vaststellen dat wij leven in een vijandige wereld, waar de leugen heerst. Kom mij niet aan van wij worden bedrogen, want de overheid zus en de overheid zo. En die rijke mensen die samenspannen tegen ons enzovoorts, komen er niet meer aanzetten met die onzin. Hoezo? De wereld is een en al leugen. Het gaat nooit ergens anders over. Het gaat om macht en om geld. Dat is wat het is. En een plan zit er verder absoluut niet achter. Dat heeft de mens nooit voor elkaar kunnen krijgen. De Heer zei dat koninkrijk van de duivel is in zichzelf verdeeld. Dat is omdat de leugen daar heerst en dus is het in zichzelf verdeeld en dus kan het niet bestaan.
Is dat gewoon?
Nee, een poosje en dan valt het vanzelf om. En dat is wat je geschiedenisboekje vertelt. Komt iets omhoog, komt iets op en daarna valt het om. Ontploft het, dan valt het uit elkaar. Dat is met alles in de wereld zo. Zuurdecem is daar de uitbeelding van. Nou ja, maar wel een hele voor de hand liggende. Het groeit en het groeit en het groeit en dan ontploft het. Onthoud dit, de Big Bang komt niet aan het begin. Moet ik dat uitleggen? Nee toch? Nee. Als er niets is, kan het ook niet ontploffen. Dus welke wetenschapper dat nou weer uitgedacht heeft. Maar goed. Ja, die is beroemd geworden vanwege onnozelheid. Maar goed, de Big Bang komt daarna. Dat bedoel, de dingen ontwikkelen zich, worden groter en groter en groter. En dan valt het uit elkaar. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En dat herhaalt zich in de loop van de geschiedenis. Hebben we die nog? En ook in het leven van de mens gaat het niet anders dan dit. Dat is ook wat de Bijbel zegt. Dus geen reden om je druk te maken. Maar je merkt al, wij mensen hebben altijd enige reden om ons druk te maken. Want we weten niet wat de dag van morgen ons brengt. Wij moeten zien aan de kosten komen. Wij moeten zien een beetje gezond te blijven, want het helpt wel bij het aan de kost komen. Alleen de kosten voor gezond blijven, die zijn zo hoog dat je nog harder moet werken om het voor elkaar te krijgen. Maar och, daar moet ik niet verder over praten. Want zo is het leven. En dan komen ze vertellen, het is gevaarlijk en nou moeten we allemaal binnen blijven, want anders worden we besmet en zo. Ja, het hele leven, er is niks zo gevaarlijk als nog nooit heeft iemand het leven overleefd. Tot nog toe is iedereen altijd dood gegaan. Er is niks zo besmettelijk en zo gevaarlijk als het leven zelf. Of zoals mijn oom, zaliger, het zei. Ab, jongen, oud worden, begin er niet aan.
Voor je bij dood gaan,
hoor. Ja. Maar we hebben van doen met antichristen. Maar die zijn van heel andere aard. Dat is een heel ander ding. Dat zijn degenen die ons onder regels, wetten willen brengen. Ons onder willen brengen in een systeem. In een godsdienstig systeem enzovoorts. Die hebben daar de Bijbel ook niet bij nodig. Niet echt. Maar om het een christelijk tintje te laten houden, gebruikt men hier en daar een Bijbeltekst. Al of niet uit zijn verband gerukt. Dat is wat gebeurt. Begrijp je wel? Nou ja. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, want anders zouden ze wel gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat ze zouden openbaar worden dat zij niet alle uit ons zijn. Dat is hetzelfde wat de apostel Paulus schrijft. Ik neem aan in 1 Korinthe. Weet ik niet helemaal zeker, maar vooruit. Maar in ieder geval, Paulus schrijft dan, hij zegt, ik hoor dat er scheuringen onder u zijn. Hij zegt, dat is niet zo mooi. Maar daarna zegt hij, nou ja, eigenlijk toch ook wel, want ja, dat ruimt weer eens op. Ach, ik zeg het wat lomp. Maar toch, opdat zij openbaar worden, die enzovoorts. En dat gebeurt dus ook. Als je dingen bij elkaar zet die niet bij elkaar horen, dan op een gegeven moment dan hou je opruiming en zo. En onder mensen gebeurt dat dus ook. Als je te veel mensen bij elkaar hebt die feitelijk niet bij elkaar horen, dan krijg je vanzelf een afsplitsing. Dus over enige tijd wordt Friesland zelfstandig. Ja. Hè? Nou ja, zoiets. Dan krijg je een afscheidingsbeweging. Want zo heet dat dan. En dan daarna claimen ze recht op, zijn ze een volk en dan claimen ze recht op een land enzovoort. Om wat voor reden dan ook. En, want zo gaan die dingen. Maar dat loopt uit elkaar. Dat is nou eenmaal, dat is onvermijdelijk. Als dat niet gebeurt, dan is er iets helemaal fout. Nou ja. Die antichristen zijn de leugenaars. Ik hoef het er waarschijnlijk niet meer op te wijzen dat met name in, nou met name in de brieven van Paulus, maar dat zijn de meeste brieven en dat zijn de langste brieven, daarin waarschuwt hij altijd, dikwijls meteen aan het begin en soms zo'n hele brief doen, waarschuwt hij ons voor degene die ons onder de wet willen brengen. Ik kan niet missen. Dat is de grootste bedreiging die op ons afkomt, feitelijk. Zie? En zij doen dat door te leren dat wij een wet nodig hebben, of dat de wet heilig, rechtvaardig en goed is, want er staat in de Bijbel dat dat zo is, en dat we dat nodig hebben. En ze kunnen ons heel goed uitleggen waarom een mens eigenlijk niet zonder kan. Dat is omdat hij een zondaar is en ook maar dom is. Behalve dan degene die het ons vertelt natuurlijk. Maar verder zijn wij dan allemaal dom en daarom hebben wij regels nodig. Dat weet iedereen. Zo zijn we als kinderen ook opgegroeid met de ouders die ons regels oplegden. Althans, dat hoop ik maar voor u. Want anders heb je nog grotere problemen later in je leven, toch? Ja. Wet is voor kinderen enzovoorts. Maar goed, dat doen ze dan. En wij worden opgezadeld met allerlei ideeën die in zichzelf onchristelijk zijn. Dat wil zeggen, dingen die misschien nog net bijbels zijn ergens, maar die in ieder geval niet op ons van toepassing. Die zijn, omdat wij wedergeboren mensen zijn, nieuwe scheppingen in Christus enzovoorts. En in dat verband staat er dan, in die verband met die waarschuwing tegen die antichristen enzovoorts, staat er vers 20, doch 1 Johannes 2, vers 20. Daar staat er, doch gij hebt de zalving van de heilige, waaruit u maar weer ziet dat Johannes zo zijn eigen jargon heeft, zijn eigen woordkeus. Wij zouden meteen het woord geest invullen. Ja. Daar gaat het ook over, denk ik. Maar, doe maar, ik lees even verder. Doch gij hebt de zalving van de heilige. Hoezo? En waar slaat dat op? Wel, op wat er nu volgt. En gij weet alle dingen. Niet omdat het wat anders is, maar omdat het geacht wordt hetzelfde te zijn. Gij weet alle dingen. En hij legt het uit. Vers 21, ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. En met het woord leugen is hij weer terug bij het begrip antichrist. Namelijk in vers 22. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. Waar Johannes het over heeft, is over waarheid tegenover leugen. En leugen wordt geacht afkomstig te zijn van antichrist. Antichristen, de antichrist eventueel, maar dat is natuurlijk onder die uitdrukking dan nog feitelijk toekomst. Want de antichrist zal pas in de toekomst komen, hier op aarde. Maar het punt is dat het gaat om leugens die verspreid worden tegenover de waarheid. En wat Johannes hier zegt is heel klemmend. Hij zegt, gij hebt de zalving van de heilige. In de eerste plaats het woord zalving, dat komt van het werkwoord salven. En van het werkwoord salven krijg je twee zelfstandige naamwoorden. Het een is de zalving. Het salven als zodat. Het salven, dat lidwoord ervoor is zelfstandig naamwoord. Het salven of de zalving. En het andere zelfstandig naamwoord is dan degene die gezalfd is. Of degene die zalft. Dat kan ook nog. Maar het punt is, de gezalfde, want dat is het voor de hand liggende woord. De gezalfde, ja, dat is gewoon Christus. En ik zeg, dat is gewoon Christus. Ja, dat is dat woord. Het woord Christus betekent de gezalfde. Het is Grieks voor Mashiach uit het Oude Testament. De gezalfde. Als wij door de geest gezalfd zijn, of gewoon als wij de zalving hebben ontvangen, omdat wij gelovigen zijn, omdat wij de waarheid kennen, betekent het gewoon dat wij deel hebben gekregen aan Christus. En als u dacht van ja, het betekent toch dat we deel hebben aan de Heilige Geest, dan zeg ik glashard, dat zei ik toch? De Heilige Geest is Christus. En Christus is de Geest. Dat is hoe de Bijbel erover schrijft. Nou ja, in Nicea schreef men daar anders over en sindsdien is dat hardnekkig overgeschreven. Maar de Bijbel laat daar geen twijfel over bestaan. Christus kennen wij, de Heer Jezus Christus, kennen wij niet in zijn uiterlijke vorm of gedaante. Wij kennen hem als degene die zich verbergt, maar wel degelijk zijn kracht uitoefent. Aan wiens kracht wij deel krijgen. Wij zijn er het voorwerp van in elk geval. En bovendien zijn kracht werkt niet alleen in ons, maar ook door ons. En dat heet geest, omdat het onzinnelijk is. Want geest is een verzamelnaam, verzamelwoord. Dat is de algemene term voor alles wat wij abstract noemen eigenlijk. Vandaar dat wij hetzelfde woord kennen als gas. Want gas en geest is etymologisch heus volstrekt hetzelfde. En ik denk dat ik het toch maar even met u lees uit Romeinen hoofdstuk 8. Doe ik dat gewoonlijk. Daar wordt gesproken over de geest, maar daar wordt de term steeds vervangen door een andere. Daar staat in Romeinen 8, vers 8, die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. In principe, geest is het tegenovergestelde van vlees, maar dat zal u niet verrassen. Maar vlees is de verzamelnaam voor alles, eigenlijk verzamelwoord, voor alles wat je kunt aanraken of eventueel zien. Kunt tasten. Wij noemen het materie, stof. Dat is vlees. In de breedste betekenis van de term. Het is namelijk een brede term. En geest is het andere. Is het onzienlijke, het ontastbare, het abstracte en wat het maar is. Maar er staat, die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden, geschreven aan gelovigen, hè? Vers 9. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. En ik wijs erop dat wat eerst heet geest in vers 9, heet in tweede instantie geest Gods. Dat is niet moeilijk, hè? Maar gij zijt in de geest, als tenminste, zo anders, de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft. En dit is de melodie waarop dit gesproken moet worden. Die komt hem niet toe. Want anders staat er onzin. Hè? Ik zal hem lezen als onzin. Dan is het. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft. Die komt hem niet toe. En als ik het zo lees, dan heb je ineens twee geesten. De geest van God en de geest van Christus.
Oh ja.
Ja, wie dit uitschrijft heeft een probleem nu. Maar die moet het omschrijven. En soms denk ik dat men zelfs die melodie van die klemtoon, dat men dat ook niet meer begrijpt. Want ik hoor bijna dagelijks hoor ik mensen praten op de radio en televisie. Vooral sportluis trouwens. Die praten monotoon. Zonder melodie. Met elke adem gaat het. Enzovoort. Verschrikkelijk vind ik dat om naar te luisteren. Weten die lui wel wat ze zeggen? Kunnen ze niet gewoon praten? Maar, hè? Zeg maar, ik stoor me er bijzonder aan. Het is toch geen gehoor. Luisteren die lui wel eens naar zichzelf. Ook de interviewers, hoor. Ook de beroepslui, de presentatoren, doen die gekke dingen. Stotteren, paar woorden en dan weer herhalen en dan weer herhalen. En een hele vraag stellen en hem dan nog een keer stellen met andere woorden. En ze zijn bang dat ze te weinig aan het woord komen. En ze wordt verschrikkelijk. Wat een wartaal. En dan moet ik dit uitleggen. Maar toe maar. Ik leg dit uit. De staat die in het vlees zijn, kunnen God er niet behagen. Doch gij die zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus, dezelfde geest uiteraard, niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is. Nou is het woord geest weg. Nou staat er alleen nog Christus.
Het is drie keer hetzelfde.
Ja. Maar het is elke keer hetzelfde. En anders staat hier onzin. Dit is het verhaal, maar het is steeds hetzelfde. De geest is de geest van God, namelijk de geest van Christus, namelijk Christus. En als ik niet langs deze kant binnenkwam, dan zou ik zeggen, Christus is toch de kracht Gods. Christus is toch die uitwerkende kracht van God. Christus geeft toch gestalte aan God, letterlijk, maar ook in de zin van, hij geeft gestalte aan het woord Gods. Hij is de uitvoerder daarvan, dat is wat het woord ben, zoon, feitelijk ook betekent. Kortom, hij is toch degene die te zijner tijd vertonen zal, het beeld van de onzienlijke God. Staat toch allemaal in de Bijbel. Er is niks moeilijks aan, behalve dat het verhaal via Nicea gesplitst is. En sindsdien zitten we met een God die men verdeeld heeft. Ik probeer het heel netjes te zeggen, maar doe maar. Maar je raakt het kwijt. Je hebt de zalving van de Heilige. Dat betekent gewoon dat wij deel hebben aan Christus. En dat woord zalving, daar wil ik nog nader op ingaan. Zalving gebeurt met zalf. Dat wil zeggen, dat is een tamelijk stugge olie. Zalf. Ik heb ergens thuis iets dat heet olie, maar dat is dikke drap. Dat is, ja. Men heeft mij uitgelegd dat als het een beetje warm is, dan vloeit het, is vloeibaar. En als je het in de koelkast zet, dan niet meer. Dan is het. Ja. Doe maar. Vaseline is ook zo'n leuk spul. Dat komt gewoon uit aardolie. Olie dus, want het is een busje, weet je wel. Dan kun je ergens opsmeren. Nou goed. Maar zalving, dat is dus olie. Maar die zalfolie, omdat die geen vaste vorm heeft, maar vloeibaar is, wordt beschouwd als wordt gebruikt als uitbeelding van geestelijke dingen. Het geeft geen vaste gedaante. Het vloeit, het is ook vluchtig in de zin van het verdampt. Het vervliegt, noemen wij dat. Dan kun je het wel ruiken, maar dat is geestelijk waarnemen. Je kunt het niet zien, je kunt het niet tasten en toch weet je dat het er is. Dat is geest. Het is aan de rand van ons waarnemingsvermogen. Maar zalven met zalfolie is eigenlijk een beeld van opstanding uit de dood. Het is het ontvangen van nieuw leven. Want geest is ook leven. Leven wordt geacht in de Bijbel, per definitie, onzinnelijk te zijn. Wij zien van het leven alleen de uitwerking. Maar de essentie ervan, de essence, je bent dicht bij zalfolie, bij het woord essence en essentie. De essentie van weten wij, die kennen wij niet. Voor wat ik ervan gevolgd heb, niet dat het me echt interesseert, maar wat ik ervan gevolgd heb, kom je ongeveer in de buurt van eiwitten enzovoorts. Dus gaan zoeken naar waar komt het leven van en wat is het leven. En daar houdt het ongeveer wel op. En dan weet men nog iets over genen en over DNA enzovoort. In hoge mate theorie is dat trouwens. Maar wat nou echt het leven is, dat is, weten ze niet. En waar je en geest in de zin van denken, want dat is het ook, dat kunnen ze ook niet vaststellen waar het vandaan komt. In je hersenen. De hersenen sturen de motoriek naar het schijnt. Dat weet iedereen langzamerhand, geloof ik. Maar waar dat dan zetelt en hoe je dat kunt aanwijzen en hoe dat dan werkt, ze hebben geen idee. Maar daarom heet het ook geest. Het is van andere aard. Het onttrekt zich aan onze waarneming. En het is niet zomaar vanzelf ontstaan. Integendeel. Maar goed. Maar die geest die wij hebben ontvangen is de geest van Christus. Dat is Christus, maar dan de onzinnelijke. En daarna moet ik u natuurlijk toch meenemen naar Johannes hoofdstuk 14. Het zijn wat mij betreft de bekende schriftgedeelten. Mag ik hopen. Maar ze zijn tegelijkertijd zo onbekend. Johannes 14 namelijk. Waar aangekondigd wordt wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Want zo noemen we het. Dat is ook merkwaardig, omdat de term uitstorting natuurlijk toch slaat op een vloeistof. En dus op olie, eventueel water, wijn kan ook nog. Uitstorting, uitgieting, zal mijn geest uitgieten op alle vlees. Lees je dan in Zacharië 12 of zo. Maar het wordt aangekondigd in Johannes hoofdstuk 14. Maar in Johannes hoofdstuk 14 lezen wij, ja, eigenlijk moet ik het hele gedeelte lezen vanaf vers 15, maar ik lees vers 26. Maar de trooster, voor de goede orde, het is de andere trooster. Want dat zei de Heer, ik zal u een andere trooster zenden. Dat is hiervoor, in vers 16 is dat. Het is ook van belang, want de term trooster is reeds een oud-testamentische aanduiding van de Messias, van Christus. Waarbij de vertaling arbitrair is, dat wil zeggen, het is niet verkeerd, maar we hebben nog een paar alternatieven voor het woord nagam, nachem, nahum. Nachem, menachem, de trooster. Het woord betekent feitelijk iemand die verandering brengt. Dat kan zelfs in het negatieve zijn hoor. Maar waar het een verandering ten goede betreft, vertaalt men het woord met troosten, als het een werkwoord is. Of anders met trooster. Maar hier heet het, ik zal u een andere trooster geven. En het heet andere trooster, omdat de Heer zelf de Messias is. Hij is de trooster. Zie? En hij zal een andere trooster sturen. En wij weten dan, dat is de Heilige Geest. En die heet dan in vers 17, namelijk de geest der waarheid. De geest der waarheid. Daar hadden we het over, hè? Over leugen en waarheid. Over de leugenaar van de beginnen enzovoorts. De geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u. Hij woont bij uw lieden, betekent het. Hij blijft bij uw lieden. Hij verblijft bij uw lieden. En zal in u zijn. Maar wie bleef er bij de discipelen? En wie zou in hen zijn? Dat is toch de Heer zelf? Terug naar de kinderclub, of hoe heet dat tegenwoordig? De Heer Jezus zou toch in je hartje wonen? Of zit je deur nog op slot? Dat lied heb ik in Drachten voor het eerst gehoord trouwens. Jaren geleden. Zit je deur nog op slot? Maar goed. Hij woont bij u en zal in u zijn. En daarna zegt hij, ik zal u geen wezen laten. Ik laat u niet in de steek. Ik kom tot u. Dat wil zeggen, in u. En daarom zegt hij, ga ik heen, want anders kan de trooster niet komen. Enzovoorts. En moeilijker is het niet. Die geest, die heilige geest, dat is Christus. Dat is dus de geest van Christus, zoals we er straks lazen in Romeinen 8. Enzovoorts. En daarover staat dan in vers 26 de trooster, de heilige geest, welke de vader zenden zal. Vader zendt de zonen, dat weet u toch? Ja. De geest, welke de vader zenden zal, zal in mijn naam, die zal u alles leren. En zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Wat doet die geest dus? Die onderwijst ons. Die brengt ons kennis van de waarheid. Daarom heet die geest de geest der waarheid reeds in vers 17. En daarna lees ik ook nog Johannes 16. Vers 13, is vers 12. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in heel de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Maar dezezelfde woorden worden voor een deel gebruikt in Johannes 5. Waar de Heer zegt, de Zoon spreekt niet van zichzelf. Ik spreek niet van mijzelf. Ik spreek alleen wat ik mijn Vader heb horen zeggen. Mijn woord is het woord van de Vader. En hier schrijft de Heer Jezus dit dan weer toe aan de Heilige Geest. Hebben u dat nog? Hij zei, ik heb u nog meer te zeggen, maar dat doen we nu niet. Maar die Geest, die zal dat doen. En daarmee, ik zal dat doen. Want het is de Heer die ons in heel de waarheid leidt. En wij weten dat omdat het later nogal fraai, vind ik persoonlijk, gemeld wordt in Hebreeën hoofdstuk 1 vers 1. Daarna nog een paar keer uitdrukkelijk in dezelfde Hebreeënbrief. Maar Hebreeën 1 vers 1. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen, er staat niet uren, dat was Johannes, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En de uitdrukking heeft gesproken betekent eigenlijk, hij is ermee begonnen en hij doet het nog steeds. Ook maar een keuze van de vertalers. Maar de grammaticale vorm wordt opgevat van oudsher als hij is ermee begonnen en hij doet het nog steeds. En dat blijkt natuurlijk uit het verband, want daarna staat het, daarom moeten wij hem die spreekt niet verwerpen. Zie toe dat gij hem die spreekt niet verwerpt, want, enzovoorts. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, want, enzovoorts. Dat is de Hebreeënbrief. Het is de Heer die tot ons spreekt. Dat komt voort uit wat in de Hebreeënbrief beschreven wordt als de hogepriesterlijke functie van Christus. Want hij is hogepriester van zijn volk. van zijn huis. Dat zijn wij, als wij tenminste deze belijdenis daarop vasthouden, of hoe het maar staat bij een keer of zes in de Hebreeënbrief. En de verantwoordelijkheid van de priesters in het algemeen, maar van de hoge priester dus in het bijzonder, is de bediening van het woord. Het bekendmaken van het woord. Het uitleggen van het woord. Het prediken van het woord. Antwoord geven op vragen over het woord. Dat is wat de priesters zouden doen. Ze heten officieel een lerende priester. Dat is dan een pleonasme. Want een priester per definitie heeft wat te zeggen. Nee, ook als je er dieper op ingaat en zegt, maar Kohen is priester, maar Kohen betekent toch ook maar gewoon een ambtsdrager. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar wij noemen zo iemand die wat te zeggen heeft. En wij hebben niks in te brengen dan lege briefjes, weet u wel. Hij heeft het ook voor het zeggen. Afgezien daarvan, dat woord Kohen kennen wij als koning. Dat is officieel. Komt van Kohen. Kagan, Kahan, Kagan. Welke taal, welke route je maar neemt. Het is de ambtsdrager. Maar hij heeft het voor het zeggen. De koning heet trouwens in de Bijbel de wetgever. Hij heeft het voor het zeggen. Enzovoorts. En dat heeft de hoge priester. Die moet het zeggen, die is verantwoordelijk. Begrijp je me niet verkeerd? Een hoge priester. Mijn grootvader schreef het zwart op wit ergens. Een hoge priester wordt niet geacht te sterven voor het volk. Een hoge priester wordt geacht te leven voor het volk. Alleen die oud-testamentische, ja, die werden door de dood verhinderd te blijven. Maar ook al die uitdrukking betekent dat dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. Maar dat Christus leeft altijd om voor ons te bidden, staat er. Maar iemand legt wel een keer uit dat dat woord voor bidden in essentie eigenlijk alleen maar betekent hardop spreken. Dat is echt waar. Maar doe maar. Oké, tot ons en namens ons en voor ons. Maar hij voert het woord. Maar noem eens iemand die het woord voert. Die het woord is. Christus toch? Nou, daar gaat het om. Hij spreekt tot ons en hij zorgt dus dat wij in de waarheid geleid worden. Ik weet niet of het een goed voorbeeld is, maar het overkwam in ieder geval Paulus. Nou ja, Saulus. Hij was wat verdwaald natuurlijk. Maar de Heer greep hem wel. Aangenomen dat hij op zoek was, dat hij de waarheid zocht. En dat was zo, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar hij was misleid geworden. En dat was nog voor Nicea, maar hij was al misleid geworden. Toch? Ja. Nou ja, zo gebeuren die dingen. Maar vergis u niet, als het woord tot ons komt, tot u, tot mij, dan komt het van de Heer, omdat het zijn woord is. En de Bijbel zegt dat de Heer zelf de zorg voor draagt. Als je de waarheid zoekt, kom je hem tegen. Dat is de belofte. Zoekt en gij zult vinden, klopt, en u zal opengedaan worden, enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Wij leven in een duistere wereld, beheerst door de leugen. Als wij de waarheid willen weten, de Heer openbaart ons zijn waarheid. Geeft niet antwoord op onze vragen. Hij vertelt ons wat wij weten moeten. Hij leert ons wat wij weten moeten, enzovoorts. En dat is onze verantwoordelijkheid vervolgens om daar gehoor aan te geven en ons daaraan te onderwerpen. In Johannes 14, 15 en 16 wordt dus gesproken over de komst van de uitstorting van de Heilige Geest, met als strekking dat die ons in heel de waarheid zou leiden. Misschien een uur later of zo, maar in elk geval op dezelfde avond sloot de Heer zijn woorden af met de woorden van Johannes 17, nog een bladzijde verder. En daar wordt vastgesteld dat de waarheid is het woord van God. De Heer bad en zei, heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En tegelijkertijd in hetzelfde gebed zegt hij enige malen dat hij de zijnen, degene die God aan hem gegeven had, bewaard heeft. Maar dat zijn woorden die weliswaar historisch van toepassing waren op de discipelen, maar die profetisch van toepassing zijn op het tegenwoordige werk dat de Heer doet aan ons. God heeft ons als gelovigen aan Christus gegeven en die heiligt ons in de waarheid. Dat wil zeggen, die leidt ons in heel de waarheid. Waarom ook niet? Hij is het woord Gods en is ons hoofd. Dat is wat hij doet. Maar wie leest die dingen ook, want ik noem nog even een paar schriftplaatsen in dit verband. Je leest die dingen bijvoorbeeld ook in Hebreeën, niet alleen hoofdstuk 1, wat ik daar straks uit het hoofd aanhaalde. 1 vers 1 en 2 vers 1. God spreekt door de Zoon en wij moeten dus ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En daarom moeten wij toezien dat wij degene die spreekt niets verwerpen en zo verder. Maar je leest het ook fundamenteel in Hebreeën 8. Daar vinden wij, voor zover ik weet, het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. En dat citaat gaat over het Oude Testament en het Nieuwe. Dat is in Hebreeën 8 vanaf vers... Vanaf vers 8, daar volgt een citaat uit Jeremia 31, waar voor het eerst de term nieuw verbond gebruikt wordt. Waar dan staat, zie de dagen komen, spreekt de Heer, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden, want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten, en wetten, ja, Torah, het is gewoon onderwijs. Dit komt uit het Oude Testament. Wet in het Oude Testament is Torah, dat weet iedereen. Wat niet iedereen beseft, is dat datzelfde woord, Torah, in onze taal terechtgekomen is. En wij kennen het als trouw. Trouw. Dat wat blijft. En in het Engels kennen we het als true. En dan is het waar. De waarheid. Truth. Maar waarheid is waarheid omdat het blijft. Dat is misschien filosofisch, maar niet te min. Dat is de definitie van het begrip. Wij kennen dat woord dus. Er is dus rechtstreeks verband tussen het begrip wet en waarheid. Als er al iets waarheid waar is, is het wet. Wij kennen dat trouwens ook uit in de wiskunde hadden wij dat. Misschien ook in de natuurkunde. Dat weet ik zo gauw niet. In de wiskunde in elk geval, de wet van, en de natuurkunde, de wet van zus en de wet van zo, weet u wel. De wet van Archimedes en de wet van de wet van Ohm, dagelijks mee van doen tegenwoordig. De wet van Ohm en die van Murphy ga ik niet weer noemen, want er begint onze broeder hier weer over die boterham die op de grond valt. Maar goed, maar wetten, natuurwetten, wij spotten er altijd mee. Want mijn broer die zegt dan, Archimedes schrijft voor dat een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld enzovoort. Die zegt dat die schrijft voor. Maar dat schreef hij niet voor. Hij stelde gewoon vast dat dat zo is. Dat is niet te veranderen. Zo is het nou eenmaal. En dus is het wet. Het blijft. Wat je ook doet, dat blijft zo. Heb je dat nog? En dan zie je ook dat het is eigenlijk de waarheid van Archimedes. Althans, de man schijnt dat uitgevonden te hebben. Ontdekt. Hè?
Ontdekt.
Nou, dat weet ik niet, want het was toen hij in bad ging, geloof ik, hebben ze mij verteld.
Eureka.
Ja, maar of je, dan, of je iets ontdekt als je in bad gaat, nou ja, waarschijnlijk. Goed. Ja. We vertellen er leuke verhaaltjes bij. Maar de wet van de enzovoorts. Hè? Natuurwetten, maar dat zijn de natuurwaarheden. En als het er staat, ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven, dan moet je niet als, als oprechte Calvinist meteen denken aan 10 geboden of hoeveel geboden er ook al meer waren. Dat is een misverstand. Het zijn de woorden Gods. Dat is de waarheid. Heb u dat? Trouwens, als David Psalm 119 schrijft, je weet, dat is die
hele
lange psalm. Dat is heel vervelend. Nou ja, het is een hele lange psalm. En in elk vers zegt hij hetzelfde. Zoek dat maar eens uit, dat is echt waar. In elk vers zegt hij hetzelfde. En hoe hij dat voor elkaar krijgt, nou ja, dat is de kunst. Dat is de poëet dan. Oké, de profeet, maar tegelijkertijd de poëet. Elk vers is hetzelfde. En het gaat alleen maar over het woord Gods, de wet Gods. Uw geboden, uw inzetting, uw getuigenissen, uw woorden, uw onderwijzingen. Verzin maar nog maar even, lees het maar een paar keer door, zeg ik altijd. En schrijf maar onder elkaar de verschillende synoniemen die hij gebruikt. Een enorme. Als je klaar bent, begin je overnieuw, want je hebt er een paar gemist onderweg. Gegarandeerd. Uw redenen en wat het maar was. Wet. Maar de Heer zegt, na die dagen, let op de uitdrukking, na die dagen in Hebreeën 8 vers 10. Dat is hetzelfde als de laatste dagen. Ik ga het nou niet meer aantonen, maar ik wijs u er maar op. Het zal zijn na die dagen. Na de opstanding van Christus is dat, of anders na de verschijning van Christus. Zegt de Heer, dan zal ik mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. Op vlezen tafelen in plaats van op stenen tafelen. In de harten der mensen. Ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Ik heb iemand gekend, ongetwijfeld een broeder, maar die dacht echt. Ja, hij was van gereformeerde huizen. Jazeker. Maar natuurlijk. Maar die dacht echt dat je als christen, dat het werk van de Heer, van de Geest in je, onder het nieuwe bond, was dat hij, God dan schrijft dan zijn 10 geboden, of hoeveel er zijn, in je hart, zodanig dat je zomaar vanzelf, zonder dat het geëist wordt, je gaat houden aan de Mosaïsche wetgeving. En hij was er trots op dat hij niet, maar zijn dochter, die had dan haar menu, wat ze at en zo, aangepast aan de Bijbelse spijswetten enzovoort. Ik heb daar geen commentaar op kunnen geven, want wat had ik moeten zeggen? Dat toevallig mode was, een jaar of 2, 3 misschien. Dat in de mode was, er was ineens overal in alle christelijke boekwinkels lagen boeken over wat je wel eten mocht en wat je niet mocht eten. En er is zelfs een boek over iemand die een jaar lang, ik weet niet hoe die schrijver heet, maar dat moet je mevrouw vragen, die weet het. Maar die een jaar lang, dus kosher, nou ja, kosher, niet Joods, maar volgens de Bijbel, volgens de Bijbelse spijswetten geleefd heeft enzovoort. Dan denk ik, nou, heeft de Heer niet wat nuttigers om zich mee bezig te houden dan met ons menu? Hè? Dan, ja. Ik vind dat je dan wel een erg laag idee hebt. God wel op een erg laag niveau hebt geplaatst, laat ik het zo zeggen dan.
Ja, ze doen het uit dankbaarheid.
Nou ja, enzovoort, enzovoort. Ik vind het triest. Doe maar. Dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat, dat is dat het woord Gods. Nee, ik zal het anders zeggen. Dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen. Maar dat is Colossense 3 vers 16. En het alternatief is, wordt vervuld met de geest. Dat is Efeze 5. Ik weet niet welk vers. Rechts onderaan de rechterbladzijde. wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, goden met aangenaamheid in uw hart. En Colossense zegt, het woord van Christus woont rijkelijk in u, sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen enzovoorts. Het is een parallel schriftgedeelte. Dat is bekend, dat verzin ik niet, dat is zo. En wat in de ene heet het woord van Christus wonen rijkelijk in u, heet in de andere wordt vervuld met de geest. Maar het is niet wat anders. Het is precies hetzelfde. Dat is wat de geest in ons doet. Dat woord van Christus, over Christus, van Christus, namens Christus, want hij is Christus, in onze harten planten. Zodanig dat het ons eigen wordt. En niet opgelegd omdat het moet. Maar het is wat wij aanvaard en geloofd hebben. En dat breidt zich uit. Dat wordt ons onderwezen. Daar houden we ons mee bezig. Studeren we in. Daar voeden we ons mee. Heet het in een ander jargon. Met een andere metafoor om zo te zeggen. Dat is het. En dat heeft een uitwerking in ons denken. Dat heet verandering, vernieuwing van uw gemoed in Romeinen 12. Toch? Het verandert ons naar de inwendige mens in tegenstelling tot wat de wet doet. Want die kan hooguit iets doen met de uitwendige mens op kosten van de inwendige mens. Want die moet daarbij onderdrukt worden. We hebben trouwens nog erg, ik weet niet of u het kent. Ik ken het eigenlijk niet. Maar er is een lied dat zegt, neem mij.
Ja, neem mij, vul mij.
Zeg. Breek mij.
Ja. Ja.
Wat moet er gebroken worden?
Ja, de mens.
Ja, als je onder de wet wil leven, dan moet de wil van de mens moet gebroken worden. Vroeger dacht men in de opvoeding inderdaad dat het zo moest, hè? Dat je die jongelui, die kinderen, vooral die pubers, die moest je breken, want die wil moest gebroken worden. En er zijn er die in christelijke kring, althans zo wordt het beschouwd, die dat nog steeds denken dat het zo moet. En dat je dat met geweld moet onderdrukken. Enzovoorts. Breken. Maar het helpt niks. Weet je waar ze die termen nog wel gebruiken? Bij het dresseren van dieren. Met name ook met paarden enzovoorts. Die moeten, dat schijnt dan ook van het ene moment op het andere eigenlijk te gebeuren. Dat zo'n beest zijn plaats accepteert. En dan is het gebeurd. U weet wel, dit zie je alleen maar in films tegenwoordig nog maar. Dan moet zo'n wild paard getemd worden, weet u wel. Meestal zo'n hele, zo'n zwarte hengst enzovoorts, zo, weet u. En dan de held van het verhaal, de paardenfluisteraar of wie dan ook maar, die... Enzovoort. En voortaan doet dat beest gewoon wat de baas zegt. Dat is het. Dat is breken. Dat noemen ze nog steeds. En dat zelfs dat jargon hebben ze gebruikt. Misschien nog wel. In het Engels althans. Voor het inrijden van je nieuwe auto. Dat heet. Ja, die moet. Ja, to break in heet dat. Je kunt het niet vertalen met inbreken. Maar Dat is weer wat anders. Maar je moet voorzichtig zijn. Dat ding moet aan je wennen. Enzovoort. Dat is ook zo. Nou ja, tot op zekere hoogte. Maar zo'n ding moet zich aan je onderwerpen eigenlijk. Nou goed, maar dat is nou net waar het niet over gaat. Waar het over gaat is dat het woord in ons geplant moet worden. En dat zou ons veranderen. En maak u zich verder geen zorgen als het niet gebeurt. Een andere mogelijkheid is er ook niet. Het is het enige wat werkt. Als het werkt. En dat laatste, dat mag ik er eigenlijk niet bij zeggen. Maar ik ben mij bewust dat sommigen van ons zodanige slechte genen hebben meegekregen. Van de melkboer of weet ik veel van wie. Ik bedoelde er niks mee, maar... Dat er ook weinig aan te doen is. Toch? Dat gebeurt. Om wat voor reden ook. Dat hoef ik ook niet uit te leggen. Ik moet me gewoon houden bij wat de Bijbel erover zegt. En de Bijbel zegt erover dat wanneer we ons vullen met het woord van God, zal het een uitwerking hebben hoe ver dat strekt, hoe ver je daarmee komt, dat is voor ieder verschillend, zo zonder meer. Maar fundamenteel, dat is het enige wat de mens naar de inwendige mens veranderen kan. Hebben jullie dat nog? En ik heb ze gekend en ik ken ze nog. Die gewoon zeggen, ja, als ik de Heer niet gehad had, als ik het woord niet gehad had. Snowtelling in het Engels dan. Dus ik kan niet zeggen, ik zou niet weten wat er van me geworden zou zijn. Het staat ook in een van die NBC-liederen. Wat was er ooit van mij geworden, als niet door u, enzovoort. Precies, precies. Zo is dat, want dat is wat het woord doet. Het verandert ons, het onttrekt ons aan de leugens van de wereld. Het leert ons Gods waarheid kennen en het leert ons onze plaats daarin in te nemen. Daar moet je aan wennen, dat het zo gaat. Maar goed, het is het beste om dat dan ook maar te doen. En er zijn er inderdaad die dat niet accepteren. Die zeggen, nou, maar ik ben het er niet mee eens, of voor mij geldt het niet. Ik ben een uitzondering, of ik weet het beter, of er staat wel in de Bijbel, maar dat is achterhaald. Of nou ja, wat voor smoesjes men maar verzint. Maar fundamenteel, dat is hoe het werkt. Ik zal mijn woord, mijn wetten in hun verstand, in hun harten, in hun inwendige mens schrijven. En ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Enzovoort. En dan vers 11 nog van Hebreeën 8. En zij zullen niet leren in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder zeggende. Ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Allen, dus feitelijk. Nou is dit een uitspraak specifiek over Israël. Maar dan neem je weg dat het in het algemeen uitspraak is met betrekking tot iedere gelovige onder het nieuwe verbond uiteraard. Iedere gelovige sinds de opstanding van Christus. Want ja, al Gods beloften lopen nou eenmaal via Israël. Dus inderdaad gaat over Israël en dat is ook bepalend voor de woordkeus. Maar wij hebben daar deel aan gekregen aan datzelfde nieuwe verbond enzovoorts. En voor ons geldt dit dus ook. Dit is wat de Heer aan ons zou doen. Waarna ik u nog lees 1 Korinthe 2, die mag ik vooral niet vergeten in dit verband. Waar ik lees vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. Dat wil zeggen een wereldgeest, de wereldgeest. De geest die in de wereld is. Maar we hebben ontvangen de geest die uit God is. En waarom of waartoe, met welk doel, wat doet die geest dan? Wel staat er op dat wij zouden weten, en dat is eigenlijk al genoeg nu, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat doet de geest dus. En terwijl ik aan de ene kant blijf volhouden dat de enige weg tot het weten van wat wij, wat God ons gegeven heeft, is via het woord, via de Bijbel, omdat het daarin staat, blijft ook dit staan in de Bijbel. En dat betekent dus dat zonder die geest wij van de Bijbel ook echt niks zouden begrijpen. En ik kan het rustig zeggen, want dat weet iedereen. Wat ze niet weten, is dat er mensen rondlopen die wel degelijk wat van de Bijbel begrijpen. Oké, dat grenst aan arrogantie wat ik nu zeg. Maar dat is toch zo? Dat krijg je toch altijd te horen als je mensen van je vernemen dat je je bezighoudt met de bestudering van de Bijbel. Of dat je naar een Bijbelstudieavond gaat, laat staan naar een conferentie een hele week. Wat doen jullie daar dan? Is dat niet vreselijk saai? Wat moet je? Maar, maar, ja, Maar waarom zijn er dan zoveel uitleggingen van de Bijbel? En zo, die vragen krijg je toch altijd? Is niemand die er ooit wat van begrijpt? Nee. Maar als je de waarheid niet zoekt, of toch niet van plan bent je eraan te onderwerpen, waarom zou de waarachtige, waarom zou die zich dan bekendmaken? Dat doet hij niet. Zo werkt dat. Dat is een van de redenen waarom de Bijbel zo in elkaar steekt, als dat de goede uitdrukking is tenminste. Het zit zo in elkaar dat als je maar oppervlakkig wat leest, dan brengt het je niks. Je moet op zijn minst interesse hebben. En niet in de vorm, maar in de inhoud. Hè? Zodat mensen die bestuderen de vorm van de Bijbel. Dat noemen ze Bijbelstudie. Nee, dat schiet me ineens te binnen. Ik was op enige weken terug. Ja, dat is wel 2 maanden terug, misschien ook wel. Was ik bij een grote christelijke boekhandel. Zo'n centrale, zo'n grote. De naam ontschiet mij nu gelukkig, dus dan hoef ik het ook niet te zeggen. Ik moest gewoon boeken hebben inkopen voor de boekentafel enzovoort. Maar normaal doe ik dat niet, maar deze keer ging ik mee. En dan had je een hele wand, stond boven theologie. En daarnaast was 1 klein rekje, stond boven Bijbelstudie. En ik had er eigenlijk een foto van moeten maken, maar ik vond het niet zo aardig. Dus ik heb het toch maar niet gedaan. Maar het staat wel in mijn geheugen gegrift. Bijbelstudie, wat is dan Bijbelstudie? Dat gaat dan nog maar over de vorm, hoor. En theologie gaat over wat mensen over de Bijbel allemaal in de loop der tijd te berde hebben gebracht. Op de plank hebben gelegd, betekent dat. Hè? Wat ze er zo wel over verteld hebben. Dat is oeverloos, daar komt geen eind aan. Maar Bijbelstudie, ja, dat is niet veel, maar er is ook weinig belangstelling voor. Zo werkt het. Nou ja. Maar hier staat, we hebben de geest ontvangen. Ja, en dat zeggen, denken mensen dat ze de geest hebben ontvangen om dan ineens inspiratie te krijgen tot het een of het ander. Meestal iets creatiefs, want dat is mode. Je moet creatief zijn omdat de schepper de creator is en zo. Of ze gaan spreken in tongen, wat tot niets dient, zegt de Bijbel. Het is een teken voor ongelovige staten, maar verder dient het tot niks. Het is niet opbouwend of wat dan ook. Maar dat is dan wat de geest schijnt te doen. Of zoiets. Of ze komen met verhalen, met zogenaamde profetieën die volstrekt tegen de Bijbel ingaan. Dat schiet ook niet echt op. Dat is niet de geest, hoor. Dat is niet de geest Gods, dat is niet de Heilige Geest. Of wat dan ook maar. We hebben de geest ontvangen opdat wij zouden weten. Dat is wat de geest doet. De geest is dat nieuwe leven dat we hebben ontvangen. Zo simpel is het. We zijn uit de geest geboren en dus zijn we geest, Johannes 3. Maar wat dat leven in ons doet, wat dat leven van Christus in ons doet, is ons leiden in heel de waarheid. En hier staat het dus ook. We hebben die geest ontvangen uit God, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Die wij dan ook vervolgens spreken. Maar dat is het volgende vers. Heb je die? En misschien moet ik in dat verband dan ook noemen. Verder komen we vanavond toch niet. Efeze hoofdstuk 1. Want als de apostel Paulus dan uiteen gaat zetten wat ons dan zo al van God geschonken is. Dan maakt hij eerst een soort opsomming in Efeze 1. En daarna spreekt hij tot ons, schrijft hij aan ons in de vorm van een gebed. Want een gebed is natuurlijk ook een literaire vorm. En hij zegt dat hij dat doet. Vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Dat staat er niet, maar dat zeg ik. Er staat, in zijn kennis.
NLP geeft het.
Ja, toch. Ja. Maar het is kennis van hem. Zijn kennis. Dat de God en Vader der Heerlijkheid u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Namelijk, verlicht de ogen uw verstands of van uw hart. Wel, opdat gij, komt hij weer, opdat gij moogt weten. En we lazen er straks, opdat gij zult weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En hier staat, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. En welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En welke de uitnemende grootheid zijn de kracht zij aan ons die geloven enzovoorts. Daar staat dus dat die wijsheid, die kennis, die geest der wijsheid, ons kennis zou bijbrengen met betrekking tot Christus, wie hij is. Dan wel kennis over de hoedanigheden, de attributen, de hoedanigheden van Christus zelf. Namelijk wat de hoop is van zijn roeping en wat de rijkdom is der heerlijkheid van zijn erfenis. En wat de uitnemende grootheid is van zijn kracht enzovoorts. Zie? En dat zou bewerkstelligd moeten worden door die geest van God. Vandaar de vorm van een gebed. Waar als het ware gebeden wordt op dat die geest dat zou doen. Of dat God ons die geest zou geven. Of althans dat die geest die uitwerking in ons zou hebben. Maar het is natuurlijk zo dat de apostel Paulus het een en ander hier uiteenzet in deze brief. En tegelijkertijd denkt van ja, dat wordt nog problematisch. Want als die mensen aan wie ik schrijf alleen maar vleeselijk denken, in het vlees zijn met de woorden uit Romeinen 8. Ja, dan kan ik uitleggen wat ik wil, maar dan begrijpen ze toch niet. En dat zeg ik nu, maar in plaats daarvan had ik 2 Korinthebrieven kunnen lezen met volstrekt dezelfde strekking. Waar Paulus zegt, ja, ik vertel je dat wel, maar ja. Jullie zijn vleeselijk. Waarom begrijp je dat niet? En hij gaat door en hij gaat door en hij zegt, ja, ik weet dat het dwaas is, maar verdraag mijn dwaasheid, mijn onverstand maar ik moet dit je nou eenmaal vertellen. Maar ja, jullie laten hem niet toe. 2 Korinthebrieven lang. Zie, dat is waar het over gaat. En ja, misschien begrijpt u daar wat van, want zo werkt het dan toch met vele geloven. Ze komen onder het woord, maar ze leren niks. Het dringt niet door. Dat is mijn frustratie, hoor. Ik heb ze gekend van jongs af aan. Toen ik nog jong was, dat mensen vragen stelden waarvan ik dacht, weten ze dat nou nog niet? Maar het dringt niet door. Waarom niet? Ja, door een andere gezindheid. Of ze hebben het wel gehoord, maar raken het weer kwijt, omdat het in wezen hen niet interesseert. Het haakt niet aan, ze trekken zich er toch niks van aan. En dan wordt het theorie. Wordt de Bijbel een theorieboek. Maar ja, dat is tragisch. En dus wordt het, dit gebed van Paulus bidt voor zijn lezers, dat God hen geeft die geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Zo schijnt het dan toch te moeten. Niettemin ligt die wijsheid vast in dit boek. En de Heer zelf zei van onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. En dan had hij het eigenlijk alleen nog maar historisch, althans over het Oude Testament. Nog niet eens over het Nieuwe. Nou ja. En dit gebed wordt herhaald, min of meer in hoofdstuk 3 natuurlijk. Want daar heb je weer een gebed vanaf vers 14. Dat hij u geeft, vers 16, naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt en ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, enzovoorts. Het schijnt dus toch met gebed gepaard te gaan. Maar ik moet u wel zeggen dat een van de misverstanden is dat als je maar veel bidt, dan kom je tot kennis van Christus. Dat is niet zo. Ik blijf volhouden dat je meer naar de Heer moet luisteren dan naar hem tot hem moet spreken. Ik vind het een noodlottig misverstand dat men denkt dat je dat christelijk is dat je tot God spreekt, dat je bidt. Nee, christelijk is dat je naar hem luistert. En dat dat gepaard gaat vervolgens met dank God in alles en bid zonder ophouden. Dat is ook zo, dat is zo. Maar het begint met luisteren naar de Heer. Efeze 3, wat zal ik nog eens noemen? Misschien noem ik dan maar even noem ik Jacobus. Vind ik wel aardig, ja. Jacobus. Daar staat in Jacobus 1... Vers 5. Jacobus 1, vers 5. Daar staat: en indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeere. Die een ieder mildelijk geeft. Wijsheid mag je hopen, toch? Ja, want daar ging het over. En niet verwijt. In de zin van, God verwijt ons niet dat we niet wijs zijn. Hij verwijt ons hoger dat we hem niet om wijsheid vragen. En zij zal hem gegeven worden. Indien het iemand de wijsheid ontbreekt, dat is er van God begeren. En het zal hem gegeven worden. De meest wijze man, buiten de Heer om dan, die wij kennen uit de geschiedenis was... Salomo, hij mocht één wens doen. Ja, het is een klassiek verhaal, maar hij mocht één wens doen. Hoe mochten wij maar eens een wens doen? En hij begeerde wijsheid. Nou ja, hij zei ook iets van, dan ben ik koning over dit volk. Maar weet je wat voor een volk dat is? Waar ik nou koning over geworden ben. Wat ik nodig heb is wijsheid. Hij herhaalde eigenlijk de woorden van Mozes. Die zei dat ook. Ja, je hebt mij geroepen als leider van dit volk. Maar weet u wel wat voor een volk dat is? Maar hij begeerde wijsheid en dat kreeg hij. Boven alles. Dat is wat God geeft. Hij openbaart zichzelf en Christus is, die heb ik niet gelezen, maar die had ik moeten lezen, Christus is ons geworden, wijsheid van God en nog een heleboel meer. Dat was ook 1 Korinthe, waar dat staat op diezelfde bladzijde. Want daar gaat het om. En wijsheid is maar niet een ding, een abstract ding wat je kunt oefenen of kunt leren of waar je aanleg voor hebt of wat dan ook. Wijsheid komt van God, is wijsheid komt door kennis van God en God geeft die wijsheid. God leidt ons in heel de waarheid, dat is zijn werk. En al het andere is niet zijn werk. En als er wat gebeuren moet aan de wereld en dat er zo'n toestand is in de wereld en bij de Haagse Post, met dank aan Hilterman, maar die kennen jullie toch niet. Dat is al zo lang geleden. De toestand in de wereld. Ja, weet je dat nog? Ja. Meester GBJ Hilterman. Wim Kan, zei directeur van de wereld, bespreekt de toestand bij de Haagse Post. Maar, nou ja, goed. Maar sorry. Maar er mag dan een toestand zijn in de wereld. Ja, misschien moet er wat aan gedaan worden. Eigenlijk is ooit eens een keer. Ik moet u zeggen, dat heeft men de eeuwen door altijd gedacht. Het is nooit wat geworden. En ook vandaag zal het geen effect hebben. Waar het over gaat is dat de Heer dat zal doen in de toekomst. En wij zijn de eersten die daarin betrokken zullen worden. Na de opname van de gemeente. En intussen schuddet en sukkelt het allemaal maar vooruit. En achteruit. Men denkt zelfs dat achteruitgang vooruitgang is. Men denkt zelfs dat elke verandering vooruitgang is. Is dit dan nooit opgevallen? Het kan ze helemaal niet schelen in welke richting iets verandert. Als het maar verandert, want dat heet progressief. Dat is progressie. Dat is evolutionistisch denken. Elke verandering is verbetering. Terwijl je gewoon toch echt op de HBS ook bestaat. Nee, hè? Op de HBS leert dat alles in de natuur vanzelf naar beneden gaat. Uit elkaar valt. Als er niks aan gedaan wordt, valt uit elkaar. Het kan kort duren, het kan lang duren, maar het gaat vanzelf dood. Dat is de gang van zaken. Niks blijft in de natuur staan. En daarnaast heeft men een theorie ontwikkeld over alles is vanzelf maar ontstaan. Wat er dan ontstaan is, is wel een zootje. Dus ja, het is zo inconsequent, daar hoef je niet lang over na te denken. Je moet alleen fundamenteel daarover niet van de wijs laten brengen. Dit is gewoon allemaal onzin. Dat is de wereld waarin wij leven, er deugt niks. En daarom zegt God, ik maak een nieuwe schepping. Ben ik mee bezig? Is van meet af aan de bedoeling ook. En je kan er deel aan krijgen ook, want anders heb je er nog niks aan om dat te weten. Je kunt er deel aan krijgen ook. Maar vertrouw dan op mij. Laat je dan vullen met mijn woord. En ik zal zorgen dat het goed komt. En daarom heeft hij ons eeuwig leven geschonken. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus. Of hij heeft ons wedergebaard door het woord der waarheid. Jacobus 1 vers 18 ligt nog voor me. Dus vandaar dat ik die maar even lees dan. Hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. Zie. En daarna vers 21, halverwege het vers, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, door wie denkt u? Het welk uw zielen kan zalig maken. En daarmee uitwerking zal hebben in uw praktische leven, want dat is wat de ziel nou eenmaal is. En daarom, de Bijbel kent geen voorschriften voor het leven van de gelovigen, anders dan dat we ons zouden laten vullen met het woord en daarmee de Heer ruimte zouden geven in onze levens enzovoorts. En dat moet voldoende zijn voor ons om onze weg in het leven te vinden. Op grond van wat ons door het woord, dan wel door de geest, onderwezen is. Daar mag u een poosje over nadenken. Want het is alweer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we de gelegenheid hadden opnieuw om samen te komen rondom dat woord des levens waaruit u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Maar datzelfde woord des levens en der waarheid waarmee u ons wilt voeden, opdat wij veranderd zouden worden naar de inwendige mens, opdat wij het beeld van uw zoon gelijkvormig zouden worden. Kortom, opdat we bekwaam zouden zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, niet alleen nu reeds, maar in alle eeuwigheid. We zeggen u dank voor dat voorrecht deze dingen te mogen weten en er deel aan te hebben. Zodanig dat wij over alle omstandigheden heen mogen en kunnen hopen op en vooruitzien naar de openbaring in heerlijkheid van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Als vervulling van uw belofte, als vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En bovendien in het besef dat wij deel zullen hebben aan die heerlijkheid van Christus. En dat wij zijn geworden mede-erfgenamen en gesteld zullen worden tot zonen in de toekomst. Wij danken u dan dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze wereld. Dat wij dat achter ons mogen laten om ons beschikbaar te houden voor u die uw woord, uw geest in onze harten plant om daarin een werk te doen. En daarom, Vader, opnieuw zeggen we u dank dat we dan hier mochten zijn. Om dat woord te openen, om dat tot ons te nemen. En wij vragen u in alle oprechtheid, zegent u dat woord aan onze harten en in onze levens. Opdat wij mogen zijn, leven en wandelen tot eer van uw naam. Amen.